Radio 1.
Houten Kiet.
Wat zou er in de eindtermen moeten komen? In het algemeen, dat debat kunt u meevoeren op onsonderwijs.be, want daar wordt nog in de eerste fase tot 23 maart druk gedebatteerd. En het gaat daar inderdaad vaak over... Over financiële geletterdheid. Er is zelfs een prof in de vakgroep Finance aan de Universiteit Gent die zegt, ik merk zelfs alle dagen hoe onwetend studenten zijn, studenteneconomie zijn, in zaken verzekeringen. Dat wil ik toch even voorleggen aan een docent aan de faculteit Economie van de KU Leuven, Geert van Kampenhout. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dus het gaat hier specifiek over de Universiteit Gent. De onwetendheid van studenteneconomie over verzekeringen en de gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Een voorstel van die prof zegt, kun je dat bijvoorbeeld niet combineren met taalvakken? Dat je Engels doseert en dat het dan ook over verzekeringen gaat, waardoor je twee vliegen in één klap vangt?
Ja, dat kan zeker. Hè. Dus er is zeker een... Ja, je hebt eigenlijk twee aanpakken. Ofwel ga je financiële geletterdheid proberen aan te bieden in een specifiek vak, ofwel ga je trachten aan te bieden over verschillende vakken heen. En dat heeft wel een aantal voordelen. In de zin dat het gemakkelijk te integreren is in het curriculum en dat je het ook op verschillende momenten in het curriculum kan aanbieden. Ja. Dus dat is zeker een optie om wanneer dat men bepaalde vakken uitwerkt, zoals bijvoorbeeld Engels of andere, om daar meer aandacht te hebben voor de integratie van financiële onderwerpen.
We hoorden net Chloe van het Atheneum in Denderlee. Die zegt, ja, volgend jaar zal het beginnen. De laatste twee jaren van haar secundair parcours, zeg maar. Dat lijkt me behoorlijk laat als je 16 bent en nog geen enkele notie hebt van financiën.
Ja, dat klopt. En het is inderdaad beter om dat geleidelijk aan te bieden doorheen het curriculum. Om een aantal redenen. Eerst en vooral als we kijken naar financiële geletterdheid, dan heeft dat ook veel te maken met attitudes. En attitudes, ja, die leer je niet op één jaar. En het is belangrijk dat je die dus stelselmatig gaat aanbieden in het curriculum, zodanig dat die eigenlijk langzaam incijpelen in onze persoonlijkheid.
Want u heeft al wel wat voorbeelden gezien in Amerika, in Groot-Brittannië, in Brazilië. Is men daar al wel mee bezig met het financieel geletterd maken van jongeren vanaf 10 jaar eigenlijk, hè?
Ja, dat klopt. Hè. Dus wat men eigenlijk daar tracht te doen, is om hetzelfde thema, bijvoorbeeld verzekeringen, om dat stelselmatig aan te bieden doorheen het curriculum. Dat betekent dat je bijvoorbeeld bij 10-jarigen gewoon gaat werken op risico's, aangeven dat er met dagelijks leven risico's zijn. Dat moet nog niet noodzakelijk zijn in een financiële context. Wanneer dat men gaat dan naar 15-jarigen, ja, dan gaan we eerder kijken van hoe kan men die risico's beheersen. En verzekeringen is daar een van de mogelijkheden. En dan bij 18-jarigen, ja, daar wil men dan echt toch toekomen dat 18-jarigen in staat zijn om verzekeringscontracten af te sluiten en ook notie hebben van de polisvoorwaarden.
Ja. Dus daar is, als ik u zo hoor, werk aan de winkel en daar zijn wel wat voorbeelden. Wat hebben ze bijvoorbeeld in Brazilië, want daar hebben ze met een hele grote groep geëxperimenteerd. Wat hebben ze daar precies gedaan dan?
Ja, dit is een interessant voorbeeld. Het is een zeer grootschalig experiment waarbij men ongeveer 26.000 leerlingen betrokken zijn. Het interessante aan dit experiment is dat men een groep had die de financiële vorming niet kreeg en een groep die de financiële vorming wel kreeg. Zodanig dat men onmiddellijk kon kijken wat het effect daarvan was. En we merken daar dat dat inderdaad wel een effect heeft in die zin dat bijvoorbeeld de groep die financiële vorming kreeg, dat die meer gaat sparen, beter budgetbeheer heeft. In een aantal van die groepen waren ook ouders betrokken en daar zien we ook positieve effecten op de ouders en op bijvoorbeeld het feit dat financiële onderwerpen meer te sprake komen in de gezinnen. Dus het geeft toch aan dat financiële vorming op korte termijn reeds een effect kan hebben als het goed wordt geïmplementeerd.
En als je dat dan combineert met de vaststelling van inspecteur Wouter Schelfhout die meeluistert dat een aantal scholen het niet zo goed doen, dan denk ik dan moeten we in hogere versnelling gaan, Wouter Schelfhout.
Wel ja, het is inderdaad heel frappant dat wat meneer Van Kampenhout zegt heel goed overeenstemt met onze vaststellingen. In die zin dat scholen die er echt sterk mee bezig zijn, die maken daar ook een echte mooie leerlijn van. Ja. Die maken er werk van in de eerste, tweede, derde graad. Doen dat ook vooral in alle studierichtingen, heel belangrijk. Niet alleen maar in de economische of handelsgerichte studierichtingen, maar dus echt ook de leerlingen die Latijn hebben, die wetenschappen hebben, die gaan in dat bad. En dan merk merk je ook wel dat men daar dan werk maakt van het inkapselen van dat, die financiële geletterdheid in een bredere economische geletterdheid. Dus eigenlijk zicht laten krijgen op hoe onze economie werkt.
Onze wereldeconomische.
Voilà, wat onze bedrijven doen. Hè. Ja. Dus niet alleen maar heel eng, maar echt daar een beetje een ruime visie rond ontwikkelen. Ja. En zo krijg je dan eigenlijk een hele sterke aanpak van die voet, van die vakoverschrijdende eindtermen.
Goed, Geert van Kampenhout, docent aan de KU Leuven, faculteit Economie. Dank u wel, hè.
Graag gedaan.
Ik ga even door naar meneer Benijt, Philippe Benijt. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent financieel adviseur. U adviseert mensen in zaken het beheren van hun vermogen. En u krijgt wel eens jonge mensen over de vloer.
Ja, inderdaad.
In zoverre die al een vermogen hebben dat beheerd moet worden?
Inderdaad. Wij hebben, laten we zeggen, vermogende ouders en grootouders. Maar wij raden hen aan om zo vlug mogelijk een kleine portefeuille op te starten voor hun kinderen of kleinkinderen.
Ja.
Omdat wij zeggen, voor ons is het beste handboek is een portefeuille voor die kleinkinderen. Dat is voor ons de beste les die we kunnen meegeven aan die kinderen.
Ja.
En wat merken wij in de praktijk? Want het grote schrik van veel ouders is wat men noemt het Ferrari-syndroom. Is dat kinderen eenmaal als ze 18 zijn, dat ze die gelden gaan gebruiken om hun wildste droom te gaan verwezenlijken.
Ja.
Wij merken dat dat niet zo is. Als je heel vroeg begint met een portefeuille, dan gaan kinderen ook zien dat een portefeuille, dat vermogen gaat aangroeien.
Ja.
En dat gevoel gaan ze niet hebben met een spaarrekening. Als ze een spaarrekening hebben, dan gaan ze op een 18 effectief die iPhone kopen.
Ja.
Maar als ze gezien hebben dat het werkt, dat een portefeuille gegroeid is in de loop der jaren, en dat ze daar ook een zekere uitleg bij hebben gekregen, dan zien wij dat ze dat niet zomaar gaan opdoen. Dan denken ze twee of drie keer na.
Nu, de kans dat ze het gevoel krijgen dat hun vermogen aangegroeid is door het te sparen, is sinds gisteren helemaal op nul. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Het wordt moeilijker en moeilijker. Maar wat wij eigenlijk zeggen is dat beleggen moet aangeleerd worden zoals tandenpoetsen aan kinderen.
Ja.
En als het grote voordeel dat kinderen hebben is dat ze heel veel tijd hebben.
Ja.
En voor ons de beste dag om te beginnen te beleggen is eigenlijk de dag van de geboorte. Omdat je dan heel veel tijd hebt. Dus dat is een beetje onze visie.
Ja, maar natuurlijk, het is wat we vaker meemaken weer. Weten de ouders soms zelf veel. En dan kijken ze natuurlijk naar ons onderwijs. En het moet allemaal in ons onderwijs gebeuren. Wat u zegt is, je moet het toch van thuis uit ook meer meegeven dan nu. Want het is vaak een taboe, denk ik. Hè? Er wordt een beetje ongemakkelijk over gesproken. Als
ja, inderdaad. Ja. Dat klopt. Het is effectief vaak een taboe. Wat je ook ziet in de praktijk is dat ouders heel vaak schenkingen gaan doen aan kinderen, maar dat ze er allerlei beschermingen aan gaan toevoegen dat de kinderen er eigenlijk niet aan kunnen.
Ja.
En ze mogen in de snoepwinkel rondlopen, maar ze mogen nergens aankomen.
Ja.
Voor ons persoonlijk vind ik dat niet de allerbeste manier. Laat kinderen maar voor een stuk die vrijheid, maar geef ze een methodologie mee. En dan zie je dat ze eigenlijk in de rij, en wij merken dat ze geen domme dingen doen met dat geld.
Ja. Er is iemand die ons tweet wat leerlingen moeten weten over geld, dat het niet gelukkig maakt. Dat is een meer filosofische beschouwing. En iemand anders, Steven, die ook zegt, het zijn niet altijd de scholen die alles moeten leren, ook de kinderen moeten, de ouders moeten hun kinderen iets bijbrengen. Dat noemt men nu eenmaal opvoeden, ook sterken. Maar het is wel ver gekomen, denk ik dan. We hoorden net Chloe aan de lijn als een 15-jarige zegt van geef ons alsjeblieft, wapen ons meer tegen de dag dat we financieel onafhankelijk zijn. Dan denk ik, dan moeten de scholen wel een hele grote inhaaloperatie doen. Hè?
Inderdaad. En daar bedoel ik, ben een grote voorstander van dat scholen dat ook moeten ondersteunen.
Ja,
zeker. Ja.
Goed, Philippe Benijt, financieel adviseur. Ja, zegt u maar.
Voor jongeren. Er is een heel leuk filmpje op YouTube van Warren Buffett. Die spreekt met jonge scoutsmeisjes.
Yeah.
En die hen tips geeft wat ze moeten doen. En zijn belangrijkste tip is, pak geen kredieten op kredietkaarten in de grote winkels. Doe dat niet. Dat is zijn grootste raad.
En Warren Buffett weet een beetje waarover hij spreekt. Hè? We kunnen dat toch wel een expert noemen.
Ik denk het wel.
We gaan dat filmpje eens opzoeken. Warren Buffett, die spreekt met een aantal kinderen. We gaan dat meteen opzoeken. Het staat op YouTube.
Scouts.
Daar moeten we het kunnen vinden.
Voilà.
Philippe Benijt, dankjewel voor die tip. Hè?
Graag gedaan.
We zijn ook de test al eens gaan doen in Oostende. Het geldspel dat we nu online hebben gezet, dat u kunt spelen op radio1.be, gespeeld door leerlingen van het 5e B in het Onze Lieve Vrouw College in Oostende. Luister even mee.
Mooi op je plaats zitten en zeer goed luisteren.
Wat we vandaag gaan doen, jullie mogen zelf eigenlijk een schoolreis gaan vastleggen. Houd er wel rekening mee. Jullie hebben wel maar 50 euro. En dat is 50 euro die jullie kunnen verdelen onder die verschillende activiteiten en dat vervoer.
Ik zou denken dat we misschien een beetje geld kunnen sparen. Misschien in de fiets. Dat is ook leuk om een uitstap met de fiets te doen. Ja. Oké, wacht even. Dan moeten we zo... Ja, eerst gaan we het aanduiden.
Nu zijn we aan het overleggen wat we zouden doen en wat we leuk vinden om te kopen, zodat we nog geld kunnen sparen of niet.
Natuurlijk, als we zo bijvoorbeeld bij één iets goedkoops nemen, kunnen we bij het andere iets wat duurders nemen. Hè? Dat kan ook leuk zijn. Hè?
We hebben nu 11 euro dat we uit gaan geven en we hadden er eigenlijk 50 euro, dus we hebben nog redelijk veel over.
Totaalprijs is 11 euro.
Wij hebben gekozen voor de fiets, want dat is gratis. Dan gaan we bowling doen. Dan gaan we pannenkoeken eten en dan kopen we nog een magneet. In totaal kost dat 10 euro.
Nu, dan gaan we eigenlijk nog een ander spelletje spelen. Hetzelfde spelletje, maar gaan eigenlijk een tweede ronde spelen. Want er is eigenlijk een accidentje gebeurd.
Iedereen dacht dat we 50 euro hadden, maar we hebben nu nog maar 30 euro en dat is niet veel voor één schoolreisje, vind ik. Ze moeten een keer leren tellen. Ze hebben toch ook op school gezeten, gelijk ons?
Klein beetje moeilijker, want sommigen willen de kinderboerderij en sommigen de binnenspeeltuin. Dus we moeten nog redelijk veel overleggen.
En de totale prijs was 21 euro. Wij hebben 26 euro over.
Onze totaalprijs is dus 5 euro en we hebben 25 euro overgehouden.
Frederik van Wikifin, het spel zit erop. Ik denk samengevat kunnen we zeggen, kinderen in Oostende zijn zeer spaarzaam.
Ja, het was wel zeer opmerkelijk dat de kinderen zoveel spaarden. Dat zal misschien de West-Vlaamse aard zijn om eerder wat spaarzaam te zijn. Misschien kunnen we een paar van die kindjes minister van begroting maken. Dan is het wel duidelijk dat onze begroting zou kloppen. Want ze sparen inderdaad heel veel geld.
Ja, het zijn Oostendenaars voor iets. Ze sparen graag veel geld. Ik hoorde u meelachen, Wouter Schelfhout.
Ja, ik vind het schitterend. Dat vond ik echt schitterend. Ja, dat is eigenlijk echt een voorbeeld van hoe wel steeds meer scholen daarop inzetten op dat op een hele interactieve wijze werken aan dat budgetbeheer. Ja, ja. Dus dan werken we meer en meer en daar zijn ze echt schitterend bezig. Allee, wat we in verhouding iets minder zien, is dat men ook dat budgetbeheer dan toch wel wat breder inkapselt in inzicht rond ja, hoe zit onze economie in elkaar. Ja. Dus die andere eindtermen, die vakoverschrijdende eindtermen rond bijvoorbeeld prijsvorming op productmarkten, hoe ontstaan prijzen, ja. Wat is welvaart, wat is eigenlijk het nut van bepaalde ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationaal, internationale context, dat komt eigenlijk in verhouding minder aan bod. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een stuk nodig om dan, zeker op wat verder gevorderde leeftijd, door te hebben hoe dat eigenlijk die beurs, hoe dat die financiële markten werken. Met inzicht toch een stukje in de wereld te staan.
En zo kregen we al een kleine preview op het jaaroverzicht van Onderwijs Vlaanderen dat in april verschijnt. Uw analyse, die zegt, vele scholen hebben nog veel werk aan de winkel wat dat betreft, hè?
Ja, maar ook veel scholen zijn al goed bezig. Ja. Ze mogen leren van elkaar. Ja.
Maandag hebben wij de resultaten van een hele enquête die we hebben gemaakt samen met De Tijd en met Wikifin over hoe de Belg omgaat met geld. Die resultaten komen er maandag. We maken maandag ook een extra lange uitzending van 8 tot 10. Geld verandert alles. En de hele verdere week hebben we het ook over geld. Te veel, geld te weinig, geld later, geld en geluk. Wouter Schelfhout, inspecteur in zaken, verschillende zaken, maar vooral de financiële geletterdheid ook. Dank u wel, hè.
Bedankt.
Graag.